Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Als in het ziekenhuis lichamelijke klachten niet somatisch verklaard kunnen worden, dan zal de oorzaak wel psychisch zijn. Je maakt twee denkfouten als je dat denkt.
Aanhoudende lichamelijke klachten, voorheen bekend als somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, vormen een complexe puzzel in de medische wereld. In deze diepgaande presentatie verkent psychiater Lieneke Tak de uitdagingen en misvattingen rondom aanhoudende lichamelijke klachten. Ze benadrukt hoe cruciaal een geïntegreerde aanpak is die de biopsychosociale aspecten van deze klachten serieus neemt. Waarom blijft de medische gemeenschap worstelen met de erkenning van deze aandoeningen? Luister naar Lieneke Tak op CCE Podium. Aanhoudende lichamelijke klachten, focus niet op oorzaak, maar op gevolgen.
Weet je wat ik erg vind in mijn dagelijks werk? Ik zie mijn patiënten eigenlijk 10 jaar te laat. Een psychiater in een specialistisch centrum voor mensen met lichamelijke klachten. Natuurlijk zie ik mijn patiënten niet gelijk. Maar 10 jaar, dat is ongelooflijk lang en onnodig. Neem Naomi. In 2010 kreeg zij en haar hele gezin een voedselvergiftiging. Maar iedereen binnen haar gezin herstelde en Naomi bleef dagelijks buikpijnaanvallen houden. Nou, ze werd ook steeds vermoeider en kreeg nog een aantal andere lichamelijke klachten. Ja, dus ze was een aantal keer naar de huisarts geweest, maar die zei steeds, ja, ik kan eigenlijk niks vinden. Maar ik wil je toch maar verwijzen naar de maag-darm-levenarts. Ja, ik denk dat er sprake is van SOLK, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Maar misschien vindt de maag-darm-levenarts toch nog wat anders. Nou, ook daar herhaalde zich hetzelfde. De maag-darm-levenarts deed aanvullend onderzoek bij Naomi. Maar die zei, ja, op mijn vakgebied geen afwijkingen. Ja, misschien heeft hij prikkelbare darmsyndroom. Ik heb daar wel een folder over. Maar ja, je bent ook nog moe. Dus misschien moet je ook nog even langs de internist. Nou, Naomi meldt zich ondertussen ziek op haar werk. Ze heeft heel leuk werk als docent, maar het gaat echt niet meer. En bij de internist herhaalt zich eigenlijk hetzelfde. Die zegt, mevrouw, ik kan u geruststellen. U bent hartstikke gezond. Ja, gezond, denkt Naomi. Maar hoe kan het dan dat als ik 's ochtends heb gedoucht, ik alweer meteen in bed moet gaan liggen om bij te komen? Dat is toch niet normaal? Daar moet toch iets voor te vinden zijn? En ze denkt druk na wat ze nou nog meer aan die internist moet vertellen, zodat hij wel een diagnose kan stellen. Maar die steekt eigenlijk de hand al uit en zegt, ja, sorry mevrouw, ik kan u niet helpen. Ja, u bent eigenlijk echt hartstikke gezond. Maar ja, soms noemen ze het chronisch vermoeidheidssyndroom. Ja, misschien moet u maar eens naar een psycholoog. En Naomi staat buiten bij het ziekenhuis en die denkt, ja, heb ik nou SOLK of prikkelbare darmsyndroom en chronisch vermoeidheidssyndroom? Ja, of heb ik dat nou alle drie? Maar ja, ik ben ook eigenlijk gezond. Of zit het allemaal tussen mijn oren? Ja, Naomi is totaal in verwarring. Maar wat zegt dat nu eigenlijk? Als in het ziekenhuis lichamelijke klachten niet somatisch verklaard kunnen worden, dan zal de oorzaak wel psychisch zijn? Als je daarop in gedachten antwoordt, ja, dat lijkt me eigenlijk best logisch, dan bevind je een heel groot gezelschap, want dat wordt heel veel gedacht. Maar je maakt twee denkfouten als je dat denkt. En de eerste denkfout is dat je er automatisch van uitgaat dat als er geen somatische verklaring is, dat er dan dus een psychische verklaring moet zijn. Maar ondanks dat we steeds meer weten waarom mensen SOLK ontwikkelen, is voor het grootste deel nog onbekend waarom nou de ene persoon wel SOLK krijgt en de ander niet. En de factoren die we wel kennen, die plaatsen we binnen het biopsychosociaal model. Dat betekent dat biologische factoren een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld een verandering in het immuunsysteem nadat je een infectie hebt doorgemaakt. Of een hoge spierspanning die je altijd al hebt. Maar het kan ook gaan om psychologische factoren die een rol spelen. Bijvoorbeeld iemand die heel erg de neiging heeft tot doorgaan. Of iemand die last heeft van moeilijke emoties die zich ook lichamelijk uiten. En er zijn sociale factoren. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan hoe gingen vroeger je ouders om in het gezin van herkomst als je ziek was of als je pijn had. Ja, en ik noem nu 5 factoren, maar er zijn wel 100 van zulke biopsychosociale factoren bekend. En bij ieder individu leidt dus weer een andere combinatie tot zulk. Dus eigenlijk is die naam somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten ook niet zo'n handige naam. Het legt heel erg de nadruk op wat het niet is, terwijl we best veel weten over wat het wel is. En om deze reden en nog een aantal andere veranderingen in ons denken de afgelopen jaren, willen we daarom vanaf 2021 ook eigenlijk niet meer spreken van zulk, maar van ALK. Aanhoudende lichamelijke klachten. Probleem opgelost? Nee, natuurlijk niet. Want het blijft een complex probleem. En hier komt de tweede denkfout. Ondanks dat blijven er toch steeds weer eenzijdige verklaringen komen over hoe deze klachten nou kunnen ontstaan. Dan zegt weer iemand, ja, het is allemaal een op hol geslagen immuunsysteem. Of ja, het zijn onderdrukte emoties die tot uiting moeten komen. Iemand zegt, ja, het zijn stressklachten van onze jachtige maatschappij. Ja, die maakt ons allemaal ziek. En hoewel natuurlijk voor sommige mensen dit best de grote verklaring kan zijn, is het natuurlijk veel te simpel om te denken dat één verklaring zou gelden voor al die honderdduizenden mensen in Nederland. Ja, honderdduizenden mensen? Ja. Want de zorgkosten in Nederland zijn na dementie het hoogst voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten. En misschien denk je, nou, dat kom ik nooit zo tegen in dat soort lijstjes. Maar dat komt omdat iedereen een andere naam hanteert voor deze klachten. Ik heb al genoemd SOLK, chronisch vermoeidheidssyndroom. Maar we kennen ook psychosomatische klachten, chronische pijn, aspecifieke lage rugpijn. Ga zo maar door. Daardoor blijft de omvang van het probleem, ja, vaak buiten beeld. Terwijl als je kijkt naar wat een huisarts doet, blijkt dat hij een derde van zijn of haar dag besteedt aan consulten met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten. En als je vervolgens naar het ziekenhuis kijkt, blijkt dat dat ook nog steeds zo'n groot getal is. Er is een onderzoek gedaan waarbij bij 550 nieuwe mensen die op een polykliniek kwamen met een klacht gekeken werd bij hoeveel er nou uiteindelijk geen duidelijke somatische verklaring werd gevonden. Dat bleek bij alle specialismen bij zo'n 50-60% van de patiënten het geval. Ja, ik zeg dus wel eens, het halve ziekenhuis draait op mensen met aanhoudende lichamelijke klachten. Dan zou je denken, dan kunnen ze daar zeker heel goed mee omgaan, want het is een groot deel van hun dagelijks werk. Maar waarom heeft dan niemand aan Naomi uitgelegd wat zij heeft? Waarom is zij nog zo in verwarring? Ja, en ik denk dat dat komt omdat, ondanks dat er wel wat veranderingen zijn, artsen nog steeds heel erg denken volgens het klassieke medische model. En dat betekent, we hebben een lichamelijke klacht, daar moet een meetbare somatische oorzaak voor zijn. En als we die niet kunnen vinden, ja, dan kunnen we er niet zoveel mee. Terwijl Naomi enorm geholpen zou zijn als een arts zou erkennen dat haar klachten echt zijn, dat er geen somatische verklaring is gevonden, echt niet wil zeggen dat het dus automatisch psychisch is, ondanks dat het vaak gedacht wordt, maar dat we kijken met het biopsychosociaal verklaringsmodel, dat ze zeker niet de enige is die van deze klachten last heeft, en dat er verschillende behandelmogelijkheden zijn. Zou het in de GGZ nou beter gaan? Nou, Naomi die is op een gegeven moment door haar huisarts verwezen naar een psycholoog. En die heeft haar een paar keer gezien en die zegt, ja, Naomi, volgens mij ben je een vrouw die hele hoge eisen aan jezelf stelt. Perfectionistisch. Ja, en volgens mij sta je ook niet zo in contact met je gevoel. En Naomi denkt, ja, dat herken ik eigenlijk wel een beetje. Maar ja, mijn zus, die is nog veel erger dan ik. En die heeft ook geen lichamelijke klachten. Ja, en ik begrijp wel dat je van perfectionisme misschien vermoeid kan raken. Maar hoe kan ik daarin vredesnaam buikpijnaanvallen van krijgen? Nou, die psycholoog die raakt echt duidelijk een beetje geërgerd. Die zegt van ja, over lichamelijke klachten gaan we het hier niet meer hebben hoor. Daar kan ik echt ook niks mee. Ik wil het vooral echt hebben over de emotionele onderliggende betekenis van die klachten. Nou, Naomi voelt zich weer niet begrepen. En zo gaat uiteindelijk, volgen er nog vele consulten en second opinions, afwijzingen voor sommige behandelingen, ze heeft op de wachtlijst voor revalidatie gestaan, een onbevredigende UWV-procedure. En 10 jaar later, dus in 2020, komt Naomi bij ons centrum. Ja, en wat wij nou doen in ons centrum, Dat klinkt misschien wel te simpel voor woorden. We zetten de lichamelijke klacht centraal. Daar komt iemand voor en daar wil iemand van af. Ja, en we benadrukken dus ook altijd, ja, we zijn wel een GGZ-centrum, maar dat betekent, en natuurlijk kijken we ook naar psychologische factoren, maar dat betekent niet dat we ervan uitgaan dat er psychologische oorzaken zijn van jouw klacht. Nou, mensen zijn dan vaak eerst wel opgelucht, want daar hebben ze natuurlijk vaak tegen gevochten, maar daarna zijn ze ook wel eens een beetje teleurgesteld. Want dan zeggen ze, ja, maar als jullie de oorzaak ook niet weten, hoe kan je dan ooit behandelen? Ja, als je een probleem wil oplossen, moet je de oorzaak wegnemen, bij de wortel uitroeien. Anders lukt het niet. Maar dat is gelukkig niet waar. En patiënten die bij ons komen, hebben bijna allemaal wel een keer gehoord, u moet er maar mee leren leven. Maar hoor je wat dat betekent? Als iemand die gevleugelde woorden, u moet er maar mee leren leven, uitspreekt, zegt hij eigenlijk, hey, jouw klachten gaan nooit meer over. Maar dat is helemaal niet waar. Als je kijkt naar mensen die met somatisch onvoldoende verklaarde klachten bij de huisarts komen, dan blijkt na een jaar dat 2/3 vanzelf hersteld is. Meestal gaan ze dus spontaan over. Maar waarom herstelt nou 1/3 van de mensen niet? En die vraag, waarom herstelt nou 1/3 niet? Dat is precies waar de hedendaagse behandeling zich steeds meer op richt. Die gaat ervan uit dat als gevolg van die klacht een bepaalde reactie is opgetreden die maakt dat iemand maar niet herstelt. En gevolgen, er kunnen dan eigenlijk alle dingen zijn die in reactie op de klacht optreden. Dus bijvoorbeeld, ja, wordt iemand heel angstig van de klacht of juist super kwaad? Of gaat iemand heel erg, ja, hele hoge spierspanning ervan krijgen? Of gaat hij op bed liggen en doet hij juist helemaal niks meer? En zo zijn er ook daar weer vele factoren die als gevolg van de klacht kunnen optreden en die ook weer allemaal binnen het biopsychosociaal model passen. En die gevolgen, die kunnen ook ooit een oorzaak zijn geweest van de klacht. Maar dat hoeft zeker niet. Het gevolgenmodel is niet een soort trucje om te zeggen, nou ja, dan hoeven we niet meer over die lastige oorzaken te hebben. Dan noemen we het gewoon gevolgen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een muggenbult. Als je wordt gestoken door een mug, ga je vaak krabben. Dan verspreid je alleen onbedoeld het gif en krijg je nog meer jeuk en blijf je krabben. En uiteindelijk, omdat je zo blijft krabben, kan ook je huid beschadigd raken en daar kan je nog meer jeuk van krijgen. En die hele mug is al lang verdwenen. Dat gif is al lang uit je lijf. De oorzaak is er niet meer. Maar jij bent nog wel aan het krabben, omdat je jeuk hebt. En volgens het gevolgenmodel denken is dan dus een belangrijke interventie. Hoe kan je zorgen dat je stopt met je krabben? Bij Naomi werd er eerst gevraagd wat de buikpijn bij haar voor een gevolgen opriep. Nou, en onder andere wat ze zei is dat ze er dus zo angstig van werd dat ze altijd een enorme spierspanning in haar buik kwam. Zelfs als ze er al over praatte bij ons in de kamer terwijl ze helemaal geen buikpijn had, zag je al dat gebeuren. En ze zei ook dat dat gevoel en ook dat machteloze gevoel dat ze erbij kreeg, maar ook hoe die buikpijn in haar buik ontstond, eigenlijk heel erg deed denken aan hoe de buikpijn die ze had gehad bij een miskraam 20 jaar geleden. Nou, en zo selecteerde een psycholoog de meest belangrijke gevolgen en maakte daarvan een cirkel. En die bespreken we dan altijd eerst in ons teamoverleg. Maar ook daar, terwijl wij al jaren werken volgens dit model, moeten we echt opletten met dat we niet gaan psychologiseren en weer van alles en nog wat erbij halen. Gebeurt ook bij ons al heel snel dat we zeggen, ja, die Naomi die is ook wel dwangmatig hoor. Of ja, ik heb haar man ook gezien tijdens de intake. Ja, een heel bijzondere relatie. Terwijl ja, zoveel mensen zijn een beetje dwangmatig en ook heel veel mensen hebben een bijzondere relatie. Dus het is maar de vraag of dat relevant is voor waarom zij nu die lichamelijke klachten heeft. En tuurlijk kijken we wel breder naar de hele mens. Dat is ook belangrijk in wel, ja, voor de context voor de behandeling. Maar het is niet relevant voor hoe die lichamelijke klacht nou precies in elkaar zit. En als we eens wat specifieker naar de negatieve vicieuze cirkel van Naomi gaan kijken, dan zie je dat zij, als zij al een lichte buikkramp heeft, die anderen misschien niet eens bewust opmerken, dat bij haar een activatie geeft van een traumatische fysieke herinnering aan een miskraam van 20 jaar geleden. En dat maakt ze niet eens bewust mee, haar lichaam reageert dan eigenlijk al. En zoals gezegd ontwikkelt ze een hele hoge spierspanning die ook weer maakt dat ze meer buikpijn krijgt. En soms hoef je maar één zo'n punt in de negatieve visieuze cirkel te doorbreken om de hele lichamelijke klacht te doen verdwijnen. En dit was het geval bij Naomi. Zij kreeg lichaamsgerichte EMDR op die miskraamervaring en haar buikpijnaanvallen die verdwenen eigenlijk na een paar sessies volledig. En nu denk je misschien, huh? Maar een trauma, als je dat behandelt, dan behandel je toch eigenlijk toch een oorzaak van die lichamelijke klacht? Ik vind van niet, want Naomi had na die miskraam had ze geen buikpijnaanvallen. Pas toen ze die voedselvergiftiging in 2010 had, triggerde dat een fysieke herbeleving. En daarna was iedere keer eerst als er maar een klein beetje buikpijn bij haar ontstond, zette dat weer die herinnering aan en kreeg ze een volledige buikpijnaanval. Het is ook heel anders dan wat vaak in de GGZ gebeurt. Dan komt iemand met lichamelijke klachten, dan wordt er naar het levensverhaal gekeken waar een aantal traumatische gebeurtenissen in zitten en gehoopt, nou ja, als we die maar behandelen, dan gaan die lichamelijke klachten misschien ook maar wel vanzelf over. Dat is dus eigenlijk een blindschot hagel afschieten. Als Naomi die miskraam had gehad en daar best wel last van had gehad, maar die had geen enkel verband gehad met die lichamelijke klacht, dan hadden wij het dus waarschijnlijk ook niet in onze behandeling behandeld. En haar moeheid had weer een andere cirkel. Als Naomi moe werd, kreeg ze enorm de gedachte, wat ben ik toch een aansteller. Ja, er was natuurlijk al heel vaak tegen haar gezegd, ja, je bent gezond, er is niks, je moet alles kunnen. En als reactie daarop raakte ze me somber, maar ook heel erg gefrustreerd. Dus zij dacht, ja, nou, dan ga ik wel gewoon door. Dus ze negeerde eigenlijk alles, totdat het echt niet meer ging. En dan stortte ze vaak in. En dit alles of niets patroon is natuurlijk best logisch voor te stellen dat het uiteindelijk herstel van moeheid belemmert. En een van de belangrijkste therapieonderdelen bij ons was dan ook psychomotoren therapie. Dat is een lichaamsgerichte therapie die heel erg richt op het serieus nemen, vaak ook eerst herkennen en vervolgens serieus nemen van je lichaamssignalen. Toen Naomi daar veel mee geoefend had, was ze ook beter in staat om heel langzaam haar activiteiten binnen een voor haar acceptabel niveau op te bouwen. Uiteindelijk herstelde Naomi slechts deels van de moeheid. Ze kon wel weer deelnemen in haar gezin, wat ze echt het belangrijkste vond. Ze ging ook weer dansen, wat een oude hobby was. Maar ze kon niet meer werken in haar oude baan. Dus uiteindelijk is ze minder uren gaan werken in een andere baan. En misschien is het je ook opgevallen, maar de behandelinterventies die wij bieden, eigenlijk niet zo ingewikkeld. Het is vooral maatwerk. En ik vind dan ook dat volgens mij deze behandeling ook net zo goed in de eerste lijn had kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld door een fysiotherapeut samen met een psycholoog. Maar dan moeten we wel over schotten heen werken. En misschien nog wel belangrijker, een gemeenschappelijke taal spreken. Want mijn fascinatie voor hoe dat nou zit bij patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten beperkt zich niet tot hen alleen, maar ook de organisatie van ons gezondheidszorgstelsel. Want zolang we maar blijven denken, ja, lichamelijke klachten moeten somatische oorzaken hebben en als we die niet kunnen vinden, moeten we of blijven doorzoeken, ja, of het zal wel psychisch zijn en dan moet dat maar behandeld worden. Dat is dus niet waar en ook niet helpend voor meer dan de helft van de mensen die in het ziekenhuis komt. Ik sprak vorige week een kinderarts en die zei, tegenwoordig zeg ik vaak al aan het begin van het consult dat ik denk dat ik ook niet precies de oorzaak van de klacht weet. Maar dat ik wel graag betrokken wil blijven bij die patiënt om te kijken wat er nodig is. Maar hij zei ook dat hem dat jaren had gekost om dat te durven zeggen tegen een patiënt. Maar dat is wel precies waar ik denk dat we met de gezondheidszorg naartoe moeten. Er is een cultuurverschuiving nodig, waarin het heel normaal wordt om het niet te weten, maar wel betrokken te blijven bij die patiënt. We moeten dus af van de fantasie dat iemand anders wel die patiënt met aanhoudende lichamelijke klachten zal helpen. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid voor deze patiënten.